Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u Steve hier heeft gebracht. Dank u wel dat u hem heeft gezegend in zijn voorbereidingen. En Heer, laat uw woord door Steve klinken. Raakt u onze harten aan. Zegent u Steve op deze plek waar u hem heeft neergezet. Amen.
Goed, lieve mensen, goedemorgen. Wat fijn dat u gekomen bent. Heerlijk. Anders dan stonden we maar hier alleen te zingen en te spreken voor onszelf. Als het goed is, dan krijgen we ook een PowerPoint voor ons. Als je naar die eerste toe gaat, als ik even naar mij kijk. Als ik zo doe, dan gaan we naar voren. En als ik zo doe, dan gaan we twee naar achteren. Okay, zo. Ik ben zo blij over dat je begon met voorlezen uit het voeten wassen, de fornuis, weet je, de gastel meenemen en het wassenproces. Altijd hele goede ervaringen. Maar weet je, we worden, doordat wij in een zekere cultuur wonen, hebben wij een zekere manier van kijken en nemen wij zekere dingen aan. Ik vond het allermoeilijkst, u hoort het aan mijn accent, die mij nog nooit van tevoren gehoord heb, dat ik een rare tongval heb. Ik leg ook wel eens de klemtoon verkeerd. Ik kom oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. En je weet het nooit precies hoe je cultuur je denken bepaalt. En wanneer wij de Bijbel lezen, dan zit Jezus altijd in de Bijbel onze denkwijze op zijn kop. Wij moeten veranderen in ons denken. Bij het avondmaal spreekt Matthäus, Marcus en Lucas over het instellen van de avondmaal. En daar komt heel veel bij. En Johannes, die spreekt alleen maar met de Pasen tijdens de maaltijd. En 5 hoofdstukken, met andere woorden een kwart van het Johannesevangelie, gaat over gesprekken aan het avondmaal. Terwijl hij niet zegt dat het ingesteld werd. En volgens meeste van die slimme theologen is Johannes' evangelie het allerlaatste evangelie die geschreven is. En dan is mijn vraag, waarom schrijft Johannes nou juist zo anders over de instelling van het avondmaal dan de anderen? Waarom noemt Johannes zekere gedeelten wel en andere gedeelten laat hij weg? Is dit omdat iets van het hart van wat Jezus gedaan heeft misschien veranderd is door de tradities? Ik kom uit de gereformeerde achtergrond. Zo'n avondmaal was altijd iets heel spannend. Je mocht er ook niet meedoen als kind. Je moest eerst belijdenis doen. Wie kent dat? Plus, voor het avondmaal was daar huisbezoek. En werd er ook gevraagd, is er een reden dat jou kan verhinderen om deel te nemen aan het avondmaal? Wie kent dat? Niet? Toen ik als gereformeerde predikant in Friesland begon, was daar nog ouderlingen die mij daarop aansprak dat we niet bij iedereen langs gingen voor het avondmaal en vragen of er een reden is dat iemand niet aan het avondmaal kan gaan, want het is zo heilig. Als je verkeerd eet, eet je oordeel over jezelf. Klopt dat? Wie kent dat? Ja? Wie kent de tekst? Een oordeel over jezelf eten. Grappig, dat staat eenmaal in de hele Bijbel, terwijl er 33 maal staat, je kan een oordeel over jezelf horen als je luistert en niet doet wat Gods woord zegt. Dat hoor ik nooit over preken. Maar goed, laten we even teruggaan naar Johannes. Johannes begint over het avondmaal en hij doet het totaal anders. Hij zegt niets over het breken van het brood, hij zegt niets. Hij zegt ook niets over het Pesach. Hij spreekt en hij begint en hij zegt, tijdens de maaltijd stond Jezus op. En hij ging zijn voeten wassen. En in het gedeelte rondom het begin van de Pesach komt er 7 maal in het Johannes-evangelie de woorden voor, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. En dat is eigenlijk zoiets van dikke kantlijn goed opletten. En 2 daarvan is gericht tegen Judas. Maar ik ging er kijken en ik dacht, nou, wat is daar nou in Johannes wat hij probeert te zeggen aan ons? Johannes was een hele eigenzinnige persoon samen met zijn broer. En Jezus gaf ze de bijnaam. Wie weet wat voor bijnaam heeft Jezus hem en zijn broer gegeven? Zonen van de donder. Waarom zou Johannes nou zo'n naam gekregen hebben? Weet je, want als Johannes nou dat gehoord had van nou neem je ook nou die gastel mee, dan was die gelijk geëxplodeerd. Maar onze broer Filius niet. Nou, Filius is toch een... Dat is een woord toch van... Dat komt van de naam liefde vandaan, hè? Filio. Oh, heerlijk als je zo'n gewoon voorbeeld aangereikt krijgt. Maar lieve mensen, Johannes, die had zo'n ontvlambare karakter en persoonlijkheid, dat Jezus hem de bijnaam gaf, zonen van de donder, hem en zijn broer. En later staat hij bekend als de apostel van de liefde. Zo, daar is hoop. Voor iedereen. Ook voor mij. En wat eigenlijk vanaf het begin is, dat je ziet dat Gods doel is, God begon en hij begon de mensen te zegenen. En die 3-4-voudige zegen in Genesis gaat erom, wees vruchtbaar, vermeerder, vul de aarde en onderwerp haar. En heerst erover. En heel veel van ons denken, ja, het gaat alleen maar om meer kinderen krijgen. Dat is dit niet. Wees vruchtbaar betekent gebruik alles wat God je gegeven heeft om voor te brengen vanuit jezelf en vanuit de schepper. Vermenigvuldig, dat heeft te maken met zet meer dingen in. En heerst over de aarde, bestuurt het, neemt het verder. En vanaf het begin zocht God iemand om te zegenen. En later ging het helemaal fout. En dan gingen Abraham, voordat Abraham en Sarah enig iets gepresteerd heeft. Hij was op dat moment een heiden, een aanbidder van de maangod. Want dat deden de Arameërs. Riep God hem en God zegt, ik wil je zegenen, ga uit je land, ga weg van je familie, van iedereen. En hij deed het. Zo God zocht iemand om te zegenen. En wat was nou het doel van het leven van Jezus? Ik denk, wij zitten nu al op 3. Doel van de komst van Jezus. Jezus had maar 1 doel. Hij zegt, hij is de wereld binnengekomen om de werken van de duisternis te verbreken. Zodat God weer alle mensen kan zegenen. Handelingen 3 vers 26 zegt, God die de Zoon Jezus heeft doen opstaan uit de doden, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij iedereen van u zou afbrengen van zijn boosheden. En dat is drievoudige dingen. Ik heb er, dacht ik, al hierover gesproken bij jullie in Apeldoorn. Dit zijn dingen die je aangedaan zijn. Dit zijn dingen die jij gedaan hebt. En dingen wat jouw eigen, wat je meegekregen heeft als erfzonde. Dat heeft God je gegeven. Maar wanneer Paulus schrijft dat er een veroordeling komt bij het avondmaal, wat is de reden daarvoor? De reden is dat mensen elkaar niet eerden. Dat rijken vormden een kliekje, hadden een eigen eten meegenomen en deelden het niet met de anderen. Kijken neer op elkaar. Sommigen waren dronken, sommigen hadden veel te veel te eten en anderen niet. Met andere woorden, daar was iets verkeerd gegaan in de eenheid. En het bewust kiezen voor de anderen. Bewust je zaken neerleggen en te kijken naar de ander zoals Jezus dat deed. Wat is de vereiste die God ons, van ons vraagt? Heel eenvoudig. Heb lief zoals ik je lief heb. Vergeef zoals ik je vergeef. Als wij niet vergeven, dan blokkeren wij zijn vergeving voor ons. En als dat niet een eren is van de ander, dan kunnen wij God niet eren, dan doorbreken wij die eenheid. En daarom staat er juist in Psalm 133, waar naar eenheid is en waar broeders elkaar erkennen en zien en de dingen laten liggen en niet ontvlammen, daar gebiedt de Heere zijn zegen. Een hele sterke woord dat in de NBG-vertaling eigenlijk weggelaat wordt. Als dat geeft God zijn zegen. Nee, als je iets gebiedt, wat betekent dat? Dan prees je het en je stuurt het. Daar gebiedt de Heere zijn zegen en leven tot een eeuwige. En dat is het doel van het avondmaal. Ik heb lezend naar de gesprekken van Jezus tijdens het avondmaal, heb ik 7 zaken die Johannes heel veel noemt en herhaalt in die hoofdstukken naar voren gehaald. En de eerste is bovennatuurlijke liefde. Tweede, rein gewassen door Jezus. Het derde, nooit meer alleen, Jezus in ons. Wij zijn niet wezen. Dat is het geheim van de maaltijd. Dan de openbaring van Jezus, de vrede van God, vruchtbaar leven en vriendschap met de Allerhoogste. En hoe zitten wij nu met de tijd? Zo, ik heb ongeveer 2 minuut voor elke punt, denk ik. Goed. Maar lieve mensen, wanneer wij het evangelie lezen, dan zien wij, en we de Bijbel lezen, dat er iets anders is in de focus van de Bijbel en wat Jezus viert en de Bijbel viert, dan dat wij zullen doen. Wie kent het verhaal waar Jezus liep en hij ging naar de poel van Bethesda? Ja? Kent u het verhaal van de poel van Bethesda? Dat was een hele occulte plaats. Daar waren machten, bijgeloof en allerlei toverij aan het werk. Dan één keer in de zoveel tijd gebeurde daar iets. En ze zeggen, ja, dan kwam er een engel van God en het water kwam in beweging. En wie eerst in het water ging, die wordt genezen. Jezus liep daarna binnen. Er is, als hier commentatoren lezen, waren er ongeveer tussen bijna 10.000 tot ondergrens 3.000 zieken die daar constant verbleef in die plaats. Jezus liep binnen, hij ging naar één persoon, hij genas die ene persoon en hij liep uit. Als dat in onze samenleving gebeurd zou zijn, en je zou mensen, journalisten hadden, dan zouden zij diegene gaan interviewen, die naast die man lag, die achter hem lag, die bij de ingang zat, vragen hoe voelde dat nou, dat Jezus alleen nou die ene man was. Hoe voelde het nou, wat vond je daarvan dat hij voorbij al die anderen liepen en dat? De Bijbel gaat er niet op in. De Bijbel viert de genezing van de een. De Bijbel en de engelen van God is dan vreugde bij die ene persoon die tot geloof komt. De ene blinde die geneest. De ene weduwe die door Elia verzorgd wordt. De ene weduwe die haar kindje, haar zoon uit de dood terugkrijgt. De ene man die zijn zieke dochter terugkrijgt uit de dood. De Bijbel viert dit wat God doet. En de Bijbel viert niet en probeert niet verklaringen te geven voor dat wat God niet doet. We gaan het weer een keer zeggen. De Bijbel en de Heilige Geest en zijn getuigenis viert en brengt de getuigenis naar voren van de daden van God, wat hij doet en niet wat hij niet heeft gedaan. Zo de focus die wij moeten hebben, geloof ik, is ook het omgekeerde koninkrijk van Jezus, die bij die ene tollenaar stopt, bij hem naar binnen gaan, waarvan iedereen zegt, hoe kan hij dat nou doen? En die man die komt naar buiten en hij zegt, ik geef de helft van mijn bezit aan de armen, als ik iemand iets heeft afgeperst, zal ik viervoudig teruggeven. En de Bijbel zegt, dat is het koninkrijk die binnenbreekt. Koninkrijk die in een occulte plaats binnenbreekt en één man een nieuwe kans geeft. Het koninkrijk van God die werkt op een andere manier. En zo gaat Johannes ook. En hij kijkt in totaliteit anders naar het avondmaal. En hij zegt, Jezus, en zo begint hoofdstuk 13... Voor de paasfeest, Johannes 13 vers 1, voor het paasfeest toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader, en heeft hij de zijne die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En dat is het eerste wat er gezegd wordt, want zo lief heeft God de wereld gehad. Wij maken het altijd heel smal. Maar God heeft de wereld lief. En God viert diegene in de wereld die hem lief heeft. En de Bijbel zegt daar, hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Zo, dat is het eerste. Elke keer als wij brood breken, wijn drinken, zeggen wij, Jezus, ga voor mij tot het gaatje. Jezus gaat voor mij de hele weg. Jezus stopt niet. Hij heeft dit niet alleen in het verleden gedaan. Hij doet het vandaag nog steeds voor mij. Dat is het eerste wat hij zegt. En dan staat hij op en hij ging hun voeten wassen. En dan zegt hij de tweede ding wat we mogen ontvangen. Jezus antwoordt Petrus, als Petrus, ja, dat kan u niet met mij doen. Oh, nee, want eigenlijk moet ik het voor u doen. Want u bent God, u bent de Messias, u bent onze leider. En Jezus zegt eenvoudig, als je mij niet toelaat, dan heb je niets van mij. Jij moet mij toelaten, met andere woorden, jij moet bereid zijn om te ontvangen dit wat voorbij je schaamte en voorbij je ego gaan. En wanneer hij dit doet, dan zegt Jezus, ja, dan moet hij niet alleen mijn voeten wassen. En dan zegt Jezus, als ik je voeten niet was, dan heb je geen deel aan mij. Dan zegt hij, maar Heer, was mij dan geheel en al. En dan spreekt hij in vers 10, hij zegt, Nee, ik hoef alleen je voeten te wassen, want wie mijn woord ontvangt, is helemaal rein. Dat is weer wat anders. Door het woord van Jezus ben je rein. Avondmaal herinner ons daaraan dat wij rein zijn door het bloed van Jezus. En wij mogen dat vieren. Maar het derde waarmee wij gezegend worden, is dat hij zegt, je bent nooit meer alleen. Ik en jou en jij en mij. Hij zegt, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer, maar jullie zien mij. Want ik leef en je zult leven. En in die dagen zal je weten dat ik in de Vader ben en jij ik in jou. En dat, lieve mensen, is de stap en de aanvaarding en geloof waaruit we moeten leven. Heel Johannes 15 gaat erover, dat Jezus zegt, blijf in mij zoals ik in jou blijf. Wie gaat weg? Wie is geneigd om met zijn gedachten weg te gaan? Ik? Zo, dit is Jezus, die woont nog steeds in mij. Wat is de stap terug? Erkennen, Heer, u bent in mij. En als ik mijn aandacht ga richten, Heer Jezus, ik begrijp het niet, maar u bent in mij. U blijft in mij. U bent in mij. Dan verander mijn kijk op het leven, verander mijn kijk op mijn situatie. En iedere keer mag ik weer teruggaan. Dit is niet ik wat alles moet doen, maar hij moet groter worden in mijn gedachten, in mijn denken, in mijn wezen, in mijn binnenste. Maar, dat maakt me dit niet makkelijker, maar ik moet gaan erkennen en ontdekken, hoe voed ik Jezus in mij? Kent dat gevoel? Die soms zit en dan, hey, ik heb zin aan wat, ik heb trek, weet je, en dan misschien zo'n mars of zo'n Twix. Dan weet ik, kan ik nooit kiezen tussen de linker en de rechterkant. Maar dan heb je zoiets gegeten en dan denk je, nee, ik heb eigenlijk zin aan iets anders. Of je zit, ja, een zak chips. Dan neem je een zak chips en dan heb je dat gegeten. Ik had eigenlijk zin aan iets, maar ik weet niet wat. Wie kent dat gevoel? Heb je al ooit daar gedacht dat je meer bent dan alleen maag en ziel, maar dat ook je geest soms honger heeft? David zegt, zoals een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En soms dan worden wij wakker of zitten wij en we worden bewust van een verlangen naar eten, naar drinken of iets. En wanneer wij dat nemen, geeft het geen bevrediging. En dat is Jezus in mij. En hij zegt ook, ik ben het brood des levens in Johannes Evangelie. En hij stuit iedereen tegen de borst, want hij zegt, je moet mijn vlees eten. En hij zegt het ook, ik ben niet de wijn van het leven. Hij zegt, ik ben de druivenstok. Als ik bewust ben dat hij in mij is, dan is er in mij een wijnproducerende rank in mij die voortdurend, sap, levenssap en de gronddelen van wijn produceren. Dat is binnen in mij. En wanneer wij avondmaal vieren, dan zegt Jezus, en het is niet zo sterk het vertaald in het Nederlands, maar het triggerde mij. Wij waren op zo'n retreat voor voorgangers, Ja, als je christen wil worden, dat is niet voor softies hoor. Dat is niet, dan moet je. Christen zijn voor diehards. Net zoals pensioen is ook voor diehards. Maar goed, dat is wat. Maar christen zijn is niet voor softies. Want je moet echt altijd incasseren. En wij waren op zo'n retreten. En ik las de Engelse vertaling. En dat sloeg mij zo hard. Want er staat, gedenk Jezus, doe hem een herinnering. In de vertaling las, affectionately remember me. Do this in affectionately remembering me. En ik dacht, dat is wat anders. Met andere woorden, ik moet mijn gedachten bij het avondmaal gaan richten op Jezus, zoals ik dit richt op iemand van wie ik heel veel hou. Ik moet liefdevolle gedachten over die persoon koester en ook de heimwee in mijn hart uitspreken. Toch? Dat is affectionately remember. Onze kleinkinderen die, een zoon met zijn vrouw, die kwam uit het buitenland terug. En die heeft de tijd bij ons in huis gewoond. En ik was zo blij dat ze uiteindelijk wegging. Hè? Maar ineens besef ik, ik mis dat ukkepuk 's morgens. En wij waren heerlijk op vakantie. Maar ja, wij verlangden naar die druktemakers die iedere keer kwamen en aan alles zat wat ze niet moesten zitten en allerlei zulke dingen. Maar ook mijn moeder, ze wordt, als die Heer toelaat, september, eind september, 100. Zo, wanneer we bellen en praten, gaat niet zozeer om het praten, maar om een stem te horen en de nabijheid te voelen. En dezelfde woorden is wat Jezus hier gebruikt. Doe dit tot mijn liefdevolle herinnering. Hoe doe je dat in de praktijk? Misschien denken, heel eenvoudig, aan een van de Bijbelverhalen dat jou het meest aanspreekt. Waar Jezus was met zijn discipelen. En dat gewoon in je verbeelding naar voren halen en zeggen, ja, ik had daarbij willen wezen. Toen Jezus sprak met de vrouw bij de put. Of lekker bijzitten toen Jezus Martha even zo'n standje geven. Hey, kom op joh. Maria heeft het beste deel gekozen. Weet je, die twee zussen die... Ik weet niet welke jouw favoriete verhaal is. Maar van hier, ik wil in de verhaal komen en ik wil u herinneren. Ik heb een aantal Bijbelverhalen die ik één dag heel graag wil zien als ik daar kom. Ik wil gewoon een video tekenen, maar het is nu alweer wat anders. Maar misschien op Gods nieuwe. En dan zeg ik, dat verhaal wil ik even zien. Ik wil het zien. En mijn favoriete verhaal is wat Petrus over het water liep. Dat wil ik zien. Ik heb zoveel geleerd uit dat verhaal. Maar dit is wat Jezus zei. Herinneren. En voor jezelf, om jezelf te gaan plaatsen in een verhaal, in je verbeelding. Je mag je verbeelden. En zeg, hier, zo wil ik u herinneren. Dan even verder, Johannes hoofdstuk 14, dan zegt hij, vierde zegening, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft, die mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn vader. Ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf van hem openbaren. Als je dan niet in je verbeelding dit kan doen, dan zeg je, Heer Jezus, u hebt mij lief. U hebt mij zo lief, ik kan het niet pakken, ik schrijf het niet, ik snap er geen snars van. Maar openbaar uzelf aan mij. Dat is zijn belofte. en avondmaal openbaar, wil hij zich openbaar. Mits wij ons ontdoen aan alle religieuze spanning die rondom de maaltijd is. Want ze zaten gewoon aan tafel. Ze aten. Ze hadden 4 bekers met wijn. Nou, tijdens de vakantie nam ik meestal 1 glaasje voor de maaltijd, 1 glaasje tijdens de maaltijd en 1 glaasje na de maaltijd, maar dan moesten we gaan wandelen. Ja, ik ben gewoon eerlijk, dan moesten we echt gaan wandelen, want ik heb niet capaciteit voor een 4de glaasje. En buitendien, dan moet je verschrikkelijk veel boodschappen gaan doen, ook nog. Maar ze hadden 4 bekers met wijn bij de maaltijd. Voor elke persoon, hoor. Niet Nederlands van... Goed. 5de zegen is, Jezus zegt, vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet gelijk de wereld die geeft, geef ik u. Maar uw hart wordt niet weer ontroerd. Geloof in God, geloof ook in mij, zegt Jezus. Ik ga hem voor u plaats bereiden. Maar hij zegt, moet je eens kijken naar vorige, hoeveel staat er over hoeveel hij ons lief heeft. En wij hebben openbaring nodig, want het kunnen we niet pakken. Echt waar, wij zijn dit jaar, december, 40 jaar getrouwd. Mijn vrouw en ik zaten ook tijdens de vakantie, want ja, dan is er niemand bij je meer, het is alleen, jij met z'n tweeën. Hè, heerlijk. Maar wij zaten ook te praten, dat ik dacht, jonge jonge, weet je, die vrouw die jij mij gegeven hebt, wat heeft ze een grote geduld. Wat een voorrecht, dat wij zo lang bij elkaar mogen zijn. Wat een voorrecht, dat ik soms geleerd heb om mijn bek te houden. Niet altijd, ik heb ook dat gevoeligheden van mijn broeder, ik herken dit zo goed. Dat zij dan niet zien wat je dan doet. Hè? En altijd dat zo net ietsjes zeggen, dat een knopje ergens drukken. Hoe ze bij die knopjes komen, dat snap ik niet. Maar dan is daar ook de vrede van God. En lieve mensen, als we kijken naar wat alles om je heen gebeuren, ja, is het ook geen, leven is ook geen eitje. Ik weet niet wie van u in spanning leeft over de eieren. Maar ja, ik heb vanmorgen nog met twee gebakken eieren op. Want ja, ik preek altijd op 2 eierkjes gekookt of 1 zacht gekookte eikje. Ik dacht, nou ja, zal ik het riskeren of niet? Ach, wat kan mij dat schelen? Of 30 jaar fipronil binnenkrijgen, dan ben ik 100. Ja, dat is ook goed. Maar goed, lieve mensen, een 7de zegen, en dat is heel belangrijk. En dat is wat God nog verlangt, is een vruchtbaar, een 6de zegen, een vruchtbaar leven. Jezus zegt, ik ben de wijnstok, jij bent de ranken. Wie in mij blijft, die draagt veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. Maar dan komt dit. En dat is het. God de Vader wordt verheerlijk indien wij veel vrucht dragen. Indien wij veel vrucht dragen. Hij wil dat jij veel meer zal voortbrengen vanuit de zegen die God Adam heeft gegeven, waarin al je talenten, al je gaven naar voren komen en wat de dingen produceren waar andere mensen wat aan heeft. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Wanneer jij in mij blijft, dan draag je veel vrucht. Wat is de vrucht die wij voort moeten brengen? Jezus vruchten. Als hij de wijnstok is. Met andere woorden, dingen die mensen om ons heen gaan focussen op Jezus, gaan herinneren aan Jezus, of iets van de aard, de karakter, de persoonlijkheid, de liefde van Jezus kan meegeven. En hij zegt, hierin is de Vader verheerlijkt, dat je veel vrucht draagt. Dat we ons uitstrekken om nog meer te doen. Dat wij steeds uitstrekken om een tikkeltje meer te doen voor de Vader. En niet zeggen, ach, dat is genoeg. Weet je, zo makkelijk, doe maar gewoon. Nee, evangelie zegt niet, doe maar gewoon. Je zegt, wees gewoon zoals Jezus. Zijn leven in ons. En het laatste, 7e, niemand heeft groter liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. En hiermee begon de evangelie. En die thema's, lieve mensen, loopt door Johannes 14, 13, 14, 15, 16, 17 als een herhalende thema. En komt het steeds terug. Jezus zegt, ik doe je, noem je niet meer slaven, maar ik heb je vrienden genoemd. Want slaven weet niet wat de Vader doet. Maar ik wil dat hij weet wat ik doe. En dat heeft te maken met openbaring. Jezus zegt, ik wil je vrienden hebben. Zo het evangelie en wat wij daarin doen, is niet iets wat wij voor God doen. Nee, dit is wat wij als familie doen. Wij zijn ingelijfd in een nieuwe gezin. Wij maken deel uit. Hij noemt ons vrienden. Hoeveel mensen worden er in de Bijbel vrienden van God genoemd? Nou, nu wordt het interessant. Abraham, God sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht als een man met zijn vriend. Mozes werd de vriend van God genoemd. Noach vond rust bij God. En God vond rust bij Noach. David werd genoemd de man naar Gods hart. Lieve mensen, Jezus zegt, ik noem je mijn vriend. En slaven weten niet wat ze hier doen, maar ik wil dat je weet wat ik doe. En ik heb mijn leven voor jou als vriend afgelegd. Zo wat de Bijbel doet, eigenlijk, is dit neem ons en het zegt, je bent geen zondaar meer, je bent geliefd, je bent ingelijfd, je bent deel van mij, nooit meer alleen. Je bent zo dat je kan zien wat ik wil, dat je zal zien, dat je openbaring hebt. Dat je gaat leven en je leven geregeerd wordt door vrede en niet wat het journaal zegt. En meer dan dat, dat je echt door je leven heen gaat produceren en voortbrengen wat ik je voor geschapen heb. En dat allen om je heen zeggen, oh, ze herkenden hen. Dat zij met Jezus geweest waren. En wanneer wij avondmaal vieren, dan vieren wij dat. Het is niet de religieuze maaltijd volgens Johannes. Dit is wat je doet. En weet je, aan die maaltijd heeft Jezus ook, voordat Judas hem verraden heeft, zijn voeten gewassen. Oh, wat wil ik altijd zo graag. Vooral toen ik jong was, de mensen kop wassen. Vooral in de gemeente. En dat is omgekeerde. Jezus zegt, doe dit een liefdevolle herinnering. Wij vieren dit als een feest over dat wat we ontvangen hebben in hem. Jezus in ons, de hoop. Op heerlijkheid. En weet je, lieve mensen, hoe maak ik dit praktisch voor mezelf? Het brood, Jezus zeg ik, ik ben het brood van het leven. Wanneer ik dat brood eet, dan neem ik deel aan zijn lichaam. Waar is zijn lichaam? Aan de rechterhand van de Vader. En de hele Efezebrief gaat erover, wij zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten aan de rechterhand van de Vader. Als ik dat brood eet, dan zeg ik, ik eet zijn lichaam, ik ben deel van zijn lichaam. Ik zit in de hemel boven alles wat mij te na komt. En wanneer ik wijn neem, het bloed, dan zegt hij, die bloed wast mij rein. Het bloed is het teken van het verbond. En alles waar ik zorgen over heb, alles waar ik mij druk over maak, ook de zonde, de zwakheden waarmee ik worstel, zoals dat korte lontje, dan zeg ik, hier, ik zit het voor mij, ik neem de wijn, uw bloed, en ik drink het en ik plaats uw bloed tussen mij en mijn zonde. En als ik naar mijzelf met enige ander ogen kijk dan door het bloed en de verlossing van Jezus, dan stel ik mij open voor misleiding. Als ik enigszins over mijzelf anders denk dan dat God over mij denkt, dan stel ik mij open dat de duivel mij kan beïnvloeden. Want dan ontken ik de kracht van het bloed. En daarom vier ik dit. En ik drink het en ik zeg, ik weet, ik heb het niet verdiend. Ik weet, ik zal nooit volmaakt zijn. Maar u hebt mijn eerste lief gehad en u ging tot aan het eind voor mij. Ik wil, vergetende wat achter mij ligt, uitstrekken naar wat voor mij ligt, omdat u de weg voor mij hebt gegaan. En ik vier dit met vreugde, met heel mijn hart. Amen.